Ik wou het met jullie hebben over Samuel. Wie weet er wie dat was? En mag even op je eigen kont zitten. Oh, ja. Ja, je weet waar hij zit. Daar, ja.
Zo. Ze zat ook op
de uit. Ja, dat is waar. Gelukkig hebben we Roel nog.
Ja, daar kan je nooit wat tegen zeggen.
Wie weet wie Samuel was? Roel, nee, dat is gemeen om dat gelijk terug te pakken. Oh, ja. Nee, dan vraag ik dat wel aan Peter.
Oh,
ja. Ja, als ik het aan Johan Olaf vraag, krijg ik waarschijnlijk antwoord. Weet je nog wie Samuel was?
Nee.
Het was een zondags... Ja. Wacht even een beetje rustig. Ja, als je zegt het maar.
Samuel is de profeet die Saul en David heeft gezalfd.
Ja, dat klopt. Hij is de profeet die, dat is heel goed, die koning David heeft gezalfd. En ook koning Saul. En koning Saul. En wat is een profeet?
Een profeet is...
Roel, even stil. Ik ga een beetje streng zijn, want anders moet ik zo hard schreeuwen. Wat is een profeet?
Een profeet is een bemiddelaar van God die spreekt door God. God spreekt tot hem en hij moet het vertellen aan...
Eigenlijk een boodschapper?
Ja.
Ja, oké. Als je nou weet wat Samuel gedaan heeft, waar staat zijn boek dan ongeveer in de Bijbel, Berend?
Aan het begin van het Nieuwe Testament.
Nee.
Oude Testament.
Johan Olaf.
Oude Testament.
Ja, waar ongeveer dan?
Voor de koningin.
In het midden, 1/3.
Ja, neem maar even waar na voor, Rut. Waar achter.
Na Rut.
Waarom staat het na Rut?
In de tijd na Rut.
Ja? Waarom staat het na Rut? Rut was de oma van David.
Rut is de oma van David.
Ja. Oké, okay. Hey, zoek op. Samuel 1. 1 Samuel 1, zelfs nog, ja. Als iemand het gevonden heeft, roep dan even bladzijdenummer.
Ik heb
een ander. 343. 1 Sam. Hey, hier gaat het over een vrouw. Dat is de moeder van Samuel komt erg in het verhaal voor. En die kon geen kinderen krijgen. Dus die was toen nog niet de moeder van Samuel, dat is duidelijk. En ze werd gepest en haar man had nog een vrouw en die pestte haar altijd. Het was echt een heel verschrikkelijke situatie. En zij wilde heel graag een kind. En ze waren best wel vroom. Elk jaar gingen ze naar de tempel in Jeruzalem om een offer te brengen. En als ze daar dan waren, dan werd ze extra gepest. En een keer was ze in de tempel. En toen was ze aan het bidden, eigenlijk stil. Zoals je misschien zelf wel eens bidt, dat je denkt van nou, ja, ik wil niet precies horen dat iedereen het hoort. Maar het was een beetje gefluisterd en die priester die beschuldigde haar. Die zei, joh, ga je roes ergens anders uitslapen. Blijf van die wijn af, zei die tegen haar. En toen zei ze, joh, ik heb zo'n verdriet. Ik wil graag een zoon. En ik bid God om een zoon. En ik wil hem zo graag, dat als ik hem krijg, dan mag God hem weer terug hebben. Ik wil gewoon van die schande af dat ik geen kind heb. En dat ik daar niet meer mee gepest word. Ik wil zo graag een zoon. Dat is het enige wat ik wil. En als ik hem dan gekregen heb, dan geef ik hem terug aan God. Nou, uiteindelijk is dat gebed ook verhoord. Ze ging naar huis en die priester zei, oké, nou nu dat je je verhaal verteld hebt, geloof ik ook dat God dat gaat doen. En nou zijn we bij 1 Samuel 1 vers 21. En Jeanette, jij mag lezen. Vers 21.
Toen Elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging om de Heer zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen, maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man, pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en dan voor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde, doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang jij hem nog zelf voedt. Laten we hopen dat de Heer dan niet van zijn belofte terugkomt. Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem de borst ontwend had. Zodra het zover was, nam ze hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een 3-jarige stier bij zich, een efa meel en een zak wijn. Ze slachtte de Ze slachtten het stier en brachten de jongen naar Eli. Daar zei Hanna, neem me niet kwalijk, heer, zo waar u leeft. Ik ben de vrouw die destijds hierbij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde Eli voor de Heer en Hanna bad, nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Vier hebt mijn hoofd zich op, dankzij de Heer.
Dankjewel, je mag het gebed verder overslaan. En dan eindigt het, want het is een heel lang gebed. En daarop ging Elkana naar huis, naar Rama. En de jongen bleef achter onder de hoede van de priester Eli om de Heer te dienen. Vers 11 is dat. Nou, dat is pas opdragen. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt bij ons in de kerk. Worden die baby's, die worden opgedragen in de gemeente. Dit kind werd dus eigenlijk, nou hij was net van de borst af. Hoe oud ben je dan, Emma, ongeveer? Hoe oud is zo'n kindje?
10.
Ja, bij jou thuis was dat zo, hè?
Ja, 8 maanden of zo.
Ja, of 1,5, ik weet het niet. Want de eerste, het was in ieder geval ouder dan een jaar. De eerste keer dat die vader naar die tempel ging, toen zei ze, nee, hij is nog niet van de borst af. Dus ik denk dat hij nog niet zo heel oud was. Maar zo gauw als hij van de borst was, ik denk 1,5 of zo, misschien echt zo'n babytje nog, misschien wel 2.
Wanneer die kan lopen misschien.
Ja, zo'n klein dreumesje, ja. Die werd in de tempel gebracht bij Eli, die oude priester, die had al volwassen kinderen. Dus die was zelfs nog ouder dan ik. En die krijgt dan zo'n babytje om voor te zorgen.
Een peuter eigenlijk.
Een peuter, ja. En hij bleef onder de hoede van de priester Eli achter om de Heer te dienen. Zo klein als die was, dat was waarom die daar was. En dan, ja, dan kun je je voorstellen, wat kan zo'n kind nou doen? Nou, in het begin nog helemaal niks natuurlijk. Maar het is wel een stage die erg vroeg begint. Stel je voor dat je iemand hebt die zijn kind eigenlijk in de kerk brengt. En die zegt, nou, stel je voor, er woont hier ook iemand in dit gebouw. En die baby die wordt hier gebracht en die komt hier dan wonen. Dus elke keer als wij op zondag in de kerk komen, is dat kind hier ook. Dat hoort bij dat gebouw, dat kind. Zo erg hoort hij erbij. Dankjewel, Roel. Nou, is er iets aan de hand hier? Hij wordt daar gebracht. En dan zou je zeggen, nou, als je dan in de tempel woont, dan leer je vast alleen maar goede dingen. Dat is dus niet automatisch waar. Ook als je in de kerk komt, elke zondag, betekent het niet automatisch dat je zomaar een christen wordt. Of dat je zomaar alleen maar goede dingen ziet. Er gaat ook wel eens wat een en ander fout. We lezen verder en Karen leest vers 12 van hoofdstuk 2. Ja, die zonen, ja. Eli had nog 2 andere zonen. Grote mannen waren dat.
De zonen van Eli waren stel afpersers. Ze trokken zich niks van de Heer aan en maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn. Wanneer iemand het offerdier liet slachten, dan kwam er als het vlees gaar was een priesterknecht met een 3-tandige vork. Daarmee prikte hij in de pot, de pan, de ketel of de schaal en alles wat in die vork bleef hangen, eigende de priester zich toe. Zo verging het alle Israëlieten die in Silo kwamen offeren. Sterker nog, soms kwam de priesterknecht al voor er rook van het vet opsteeg eisen, geef het vlees aan de priester om het te roosteren. Maar wel rauw, gestoofd vlees wil hij niet. Als dan degene die aan het offeren was antwoordde, wacht dan tenminste tot er rook van het vet komt, dan kunt u nemen wat u wilt. Zei de knecht, geef op, anders neem ik het met geweld. De Heer nam het wangedrag van Eli's zonen zeer hoog op. Ze tonen geen eerbied voor de gaven die de Heer toekwamen.
En de ene zin van vers 18 nog? En 19?
Oh ja. De kleine Samuel diende de Heer en droeg daarbij een linnen priesterkleed. Zijn moeder maakte ieder jaar een nieuw manteltje voor hem, dat ze meebracht wanneer zij en haar man een jaarlijkse offer kwamen brengen.
Dankjewel. Wat een boeven. Die gasten, die, als je het met nu zou vergelijken, dan is het eigenlijk zo dat ze gingen met de collecteschaal rond. En dan hielden ze hem dus voor je neus en dan hield jij je portemonnee erbij om wat te pakken. Zeiden ze, nou, ik neem dat wel. Zo is het ongeveer. Ze stalen.
Deze zonen?
Ja, dat zijn die 2 zonen van die oude Eli, die man. Ja, er zijn dus 2 priesters, die werken dus in de tempel. En wat die eigenlijk mogen, is als dat vlees geofferd is, dan is daar vlees van over. Er is een bepaald stuk en dat mogen zij opeten. Dat is hun voedsel. Heel vaak mochten ze ook bij die families mee eten. Want die kwamen dus een koe brengen en dan gingen ze van offeren, maar dan hadden ze ook een feestmaaltijd. Eigenlijk was het elke dag feest.
Maar die jongens, die waren de zonen van Eli. En ja? Eli was de priester van Hanna, toch?
Nee, ja. Hanna die was eigenlijk die moeder van Samuel, van het kleine jongetje.
Ja.
De kleine jongetje was bij Eli gebracht, dat was de priester.
Ja.
En die priester had twee oude zonen.
Ja.
Nou, die gasten die waren een beetje zo'n Johan Olaf-achtig. Zo'n beetje Peter en Johan Olaf. Dat formaat. Die gasten, nou misschien iets ouder. Oké, Terrens en Daan, die kennen jullie ook allemaal wel. Die zijn dus officieel in dienst dan, die zie je voor vol aan. En wat doen die? Nou, die stelen uit de collecte. Die nemen van het offer van God. Die stelen het. En als ze het niet krijgen, dan zeggen ze, nou, dan nemen we het met geweld. Boeven. En Eli, die zit er dus bij. Ondertussen, dat is dan een stukje wat er achteraan kwam. De kleine Samuel, dat gastje wat misschien iets groter was, maar in ieder geval vanaf 2 jaar. De kleine Samuel diende de Heer, dat kon dus kennelijk. En hij droeg daarbij een linnen priesterhemd. En zijn moeder maakte elk jaar iets nieuws. Dus hij zag zijn moeder 1 keer per jaar. Wat is nou de les hierin? Samuel was helemaal geen priester. Samuel was ook niet aangesteld als priester. Maar hij kreeg wel zo'n klein priesterhemdje aan. Want hij hoorde tenslotte bij de tempel. En waarschijnlijk zeiden die grote gasten dat hij priestertje aan het spelen was. Moet je die kleine zien. Hè? Moet je je voorstellen. Dus jullie, en dan heb je zo'n dreumes van 2. En die heeft er ook een uniformpje aan. En moet je hem nou zien? En ondertussen zijn die twee grote zijn de grootste boeven. En er staat er van die kleine geschreven. De kleine Samuel diende de Heer. En droeg daarbij een linnen priesterhemd. Wie was nou de echte priester? Samuel. Dus de les hierin is eigenlijk. En daar wil ik jullie eens meegeven. Je bent nooit te jong om de Heer te dienen. Samuel kon het al toen hij heel klein was. Met zijn kleine hemdje aan, ja. En er werd heel minachtend over gedaan. Mensen vonden er wat van nou, jij bent veel te klein, man, baby. Je bent geen eens een echte priester, je hebt alleen maar een hemdje aan. Je lijkt erop. Maar voor God was het zo dat hij echt gediend werd door Samuel.
Wat deed hij daar dan?
Hij ging waarschijnlijk, er moest muziek gemaakt worden, misschien mocht hij wel op de bekken slaan. Er moest schoongemaakt worden, er moest altijd... licht, hij moest altijd licht zijn. Dus waarschijnlijk zei Eli tegen hem van, nou jongen, ik word al een beetje oud. Ga jij even achter het gordijn kijken of het licht nog brandt. Dat soort dingen. Brandt de lamp nog? Is de olie bijna op? Hij kon heel veel dingen doen die eigenlijk heel praktisch waren. Die je eigenlijk voor God doet.
Als 2 jaar.
Ja, als jij hier... Stel je voor dat jij hier een keer gaat schoonmaken in de kerk. Dan is dat ook de Heer dienen. Dat is heel praktisch. Ja. We hebben ook vanaf 18 jaar hebben we de mogelijkheid dat je achter zo'n vrachtwagen gaat lopen om papier op te halen. Dan kan je zeggen, nou ja, dat doe je om geld te verdienen. Maar uiteindelijk is dat geld voor God en doe je het dus voor God.
Ik heb nou 2 jaar voor me die zo'n kamertje binnenloopt. En iemand vraagt van, doet de lamp het nog?
Ja.
Hij doet het nog.
Ja. Zo, niet te dicht bij het vuur. Ja. Ja, en dat was het ook nog een tent, dus voordat hij de hele zooi in de fik had gestoken. Nee, hij moest dat leren. Maar in het begin waren het hele simpele dingen. En misschien mocht hij wel een keer meeslaan met die muziek, zo van op zo'n bekken slaan, want dat hadden ze ook. Ja.
Oma.
Rustig Samuel, God heeft nu genoeg muziek gehoord. En Eli ook. Oude man. En dat werd ook een oude man. We lezen verder vers 22 en Peter gaat lezen.
Inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd bereikten hem geruchten over wat zijn zonen, de Israëlieten, allemaal aandeden. En dat ze zelfs sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoeting.
Het welkomsteam. Kun je je voorstellen?
Welkom.
Kun je nu nog voorlezen zonder tranen in je ogen? Lees die zin nog even opnieuw, dan kun je je voorstellen wat er gebeurde.
Moet dat echt?
Ja.
Inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd bereikten hem geruchten over wat zijn zonen, de Israëlieten, allemaal aandeden. En dat ze zelfs sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoetingstent.
Wie is hier de welkomstdienst?
Daar gaat het nu even niet om. Want dan wordt het veel te visueel. Lees maar door, want het wordt nog veel erger.
Dan verweet hij hun, waarom misdragen jullie zo? Van alle kanten hoor ik slechte dingen over jullie. Het is niet veel vrijs wat het volk van de Heer over jullie te vertellen heeft. Zo gaat het niet langer. Wanneer mensen elkaar kwaad doen, kan God als scheidsrechter optreden. Maar wanneer mensen zondigen tegen de Heer, dan kan hij voor hen pleiten. Haar zonen weigerden naar hun vader te luisteren. De Heer had namelijk besloten hen te doden. Intussen groeide Samuel verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij de Heer als bij de mensen.
Ja. Wat een stelletje, hè?
Dus die twee gasten gingen dus dood door God.
Dat komt zo meteen, ja, dat wordt voorzegd. God had dat besloten. Hij had namelijk, helemaal in het begin had hij hun familie uitgekozen uit alle families van het hele volk. Jouw familie mag voor mijn huis zorgen.
En dan verkloten ze.
Ja, dan verkloten ze het. Ja, zo kun je dat heel, zo kun je dat heel goed zeggen. En niet een klein beetje, hè, maar ze minachten God eigenlijk. En wat doen ze? Ik bedoel, als je dan ziet wat ze dan ook nog met die mensen van de ingang doen. En hoe ze al die mensen die daar dus eigenlijk God komen aanbidden, hoe ze die dan bestelen. Het is niet veel fraais. En die verhalen die komen allemaal bij die vader terecht. En die vader die zegt dat wel tegen ze, maar het is niet zo'n hele sterke vader. Die vader zegt, waarom doen jullie dat? Ik hoor zoveel slechte dingen van jullie. Zo gaat het niet langer. En het is heel erg. Kijk, want als je namelijk ruzie maakt met elkaar, dan kan God nog scheidsrechter zijn, zegt hij. Dan kan God daar nog tussenin staan. Dan heb je nog een partij. Maar als je nou ruzie gaat maken met God, ja, dan is er echt iets aan de hand.
Dan is hij toch uiteindelijk toch nog wel scheidsrechter, zeg maar.
Ja, inderdaad. En dat doet hij dus ook. Hoe recht hij scheids?
Dood.
Ja, hij had besloten ze te doden. Nou, dat is heel kwalijk. En dan staat er heel vrolijk bij, vers 26. Intussen groeide Samuel verder op. Dat gebeurde tegelijkertijd. Hij was zeer geliefd, zowel bij de Heer als bij de mensen. Dus terwijl die zonen, die dus eigenlijk de taak hadden gekregen, niet geliefd waren bij de Heer, zodat hij ze zelfs wilde doodmaken, was die kleine Dreumes, die niet echte priester, juist heel geliefd bij de Heer en bij de mensen. Wat is het verschil tussen geliefd en populair?
Je schattig bent, hoe niet per se populair te zijn.
Dus jij vindt schattig geliefd?
Nee, kijk, dus wat ik nu een beetje.
Ik vind Emma wel eens schattig.
Nou,
maar nog niet als de zoon naar me kijkt.
Dat ik het nu al aan deze vraag is, samen wil ook krijgen. Jongetje, maar dat iedereen gewoon aardig vindt en zo.
Ja? Hoe komt dat?
Het is meer het schattige feentje. Dat gewoon iedereen zo van, oh, niet en zo.
Ja.
En ik doe een klusje af en toe en zo.
Ja, maar er is een verschil, kijk.
En, maar populair, ja.
Ja.
Nee, populair. Ja,
hij is geen mooi woord of zo.
Dat mensen, ja, dat je
echt mogen, het liefde,
ja,
bij.
Ja, dat mensen je mogen.
Ja, dat mensen je mogen. Maar populair is meer van, je geeft rondjes in de kroeg. Je betaalt voor, je koopt voor iedereen ijs.
Je wil geliefd worden, maar...
Ja, maar je kan ook heel populair zijn, want ze komen allemaal naar je toe, want jij deelt altijd cola uit, Peter. Je bent vandaag heel populair.
Vandaag wel.
Maar...
Je deelt niet uit.
Ja, die populariteit die is afhankelijk van die paar dingen die je doet. Geliefd? Wat zeg je?
Populair met verstand en geliefd met het hart.
Hoe kom je daar aan die wijsheid?
Die wijsheid, ja. Gewoon een jongen van 18 dat zegt.
Oké. Okay. Nou, ik had voor geliefd had ik een aantal woorden, of kenmerken, die je waarschijnlijk wel herkent, het rijtje. Vooral Anouk herkent dat. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid. Ik heb af volgorde veranderd. Zelfbeheersing, geduld, trouw. Noem jij ze eens op?
Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Zachtmoedigheid. Dat zit in
het, ja. Nee, zelfbeheersing ook niet, nee.
Nee.
Maar dat heet vrucht van de geest. Dat zijn de dingen die de Heilige Geest in je doet. Als je die dingen doet, dan word je geliefd. Als je je geld uit gaat delen en ijs gaat kopen, dan word je populair. Dat zijn hele verschillende dingen. Ja. Soms moet je je dus wel eens anders gedragen dan je omgeving. En dat zag je vooral aan Samuel. En ik weet niet of je dat zelf wel eens hebt. Dan moet je een keuze maken. Ga ik hierin mee? Word ik zoals die andere gasten? Want je kunt je voorstellen, Bram. Als je grote broers hebt, Bram. En die grote broers die doen hele foute dingen.
Bram?
Nee, dat is niet Bram in dit geval. Nee. Maar jij kan je voorstellen, je grote broers hebt, daar kijk je tegenop. En als je een klein Brammetje bent, dan denk je, oh, ik ga meedoen met die grote.
Maar hij mocht nooit.
Nee.
Deed het wel.
Mocht nooit.
Maar hij mocht niet.
Nee, maar stel je voor, hè, die grote broers die doen hele slechte dingen. Die kleine Samuel, die heeft daar nooit aan meegedaan. Die was anders dan de rest. Die ging dus niet van dat, ook met zo'n klein vorkje in dat vlees staan prakken. Net als die grote van, nou, en als ik het niet krijg, want mijn broers doen het ook, dat is normaal. Nee, die deed het anders.
Ja, maar was zijn broer niet?
Hij werd opgevoed daar alsof het zijn broers waren. Want Eli die zag hem als zijn zoon. Dat staat ook in die vertaling op een gegeven moment.
En heeft die Hanna eindelijk een kind en dan geeft ze hem aan die Eli.
Nee, dat? Ze geeft hem aan God.
Oh ja.
Eli moet ervoor zorgen. Ja, dat heb je wel goed begrepen, maar niet helemaal. Ja, maar je moet dus af en toe wel eens anders doen dan de rest. Ik hoop dat jullie die keuzes ook wel eens moeten maken. En ik weet niet of ik daarna kan vragen. Misschien Johan Olaf, heb jij wel eens een voorbeeld gehad dat je dacht van ja, hier moet ik de meerderheid niet in volgen, hier moet ik iets anders doen?
Zo vaak.
Noem eens een voorbeeld.
Op mijn hogeschool hadden ze zeg maar een introductieweek, hadden ze een evenement in de middag. En dat was een soort van scavenger hunt door Den Bosch heen zelf.
Ja.
En dat was dan een lijst met opdrachten die je dan moest doen. En er stonden gewoon dingen in van pak dat daar vandaan, doe dit bij die, doe dat bij die. En gewoon van, ja, dat ga ik niet doen. Dus toen ben ik gewoon niet gegaan.
En dat wat waren dat voor dingen?
Wil je het weten?
Ja?
Ja.
Want dan weet ik ook waar je voor gekozen hebt en waarvoor je niet gekozen hebt.
Vraag aan een random meisje of je iets op haar titel mag schrijven.
Ja, ga door. Kijk, nee, daarom moet je dit dus ook vertellen. Want het is duidelijk dat Bram dit dus niet snapt.
Lopen kroeg binnen, pak een biertje zonder te betalen.
Oké, ho maar. Het is duidelijk. Ja. En waarom heb je het niet gedaan?
Omdat ik dat niet doe.
Zo ben je niet.
Nee.
Nee. Nou, dat is dus duidelijk een keuze, maar je was waarschijnlijk in de minderheid.
Ik was zeker in de minderheid.
Ja.
De rest heeft het allemaal wel gedaan?
Ja.
Ja, Bram.
Bram, en dat was shit.
Ik weet het ook.
Dus ga nooit met je vriendin naar Den Bosch. Want dan lopen we dat soort gasten rond.
Hé, niet tegen Den Bosch, hè. Studeer daar ook, hoor.
Oh, oké. Okay. Okay. Oh, vertel jij eens. Hoe heb jij dat dan gedaan?
Ik zit niet op de hogeschool, dus dat is zo tof.
Oké. Hé, maar je moet dus af de keuzes maken. Dit is een goed voorbeeld, Johan Olaf. We gaan verder. We zijn al over de helft, dus het komt echt goed. Wat je dus nu geleerd hebt, dus dat af en toe dan moet je een keuze maken. Pascal.
Ja.
Vers 27.
Sorry.
Hier kneus.
Oh, je gaat hem zo meteen helpen. Oké. Okay.
Ten slotte kwam in een godsman...
Dat is een profeet. Dat zeg ik er even bij gelijk.
Tegen Eli zeggen, dit zegt de Heer. Heb ik mij destijds in Egypte niet aan jouw voorouders geopenbaard, toen zij bij de farao werden vastgehouden? Uit alle stammen van Israël heb ik jouw voorouders gekozen om priester te worden. Zij mogen mijn altaar betreden, reukoffers brengen en in het heiligdom het priestergewaad dragen. Ook heb ik hun een deel geschonken van de offergaven van de Israëlieten. Maar jullie gaan je te buiten aan het vlees en het brood dat volgens mij... voorschrift bij het heiligdom wordt geofferd. Kennelijk sla je je zonen hoger aan dan mij, want je mest jezelf vet door steeds het beste deel op de eisen van de offers die mijn volk Israël mij brengt.
Oké, tot zover even. Daar zal meteen nog Kees verder. Hou je vinger erbij. Dus hier zegt, er komt een profeet langs en die zegt tegen die priester, ja gast, jouw familie, jij bent speciaal uitverkoren voor God, door mij, zegt hij dan eigenlijk namens God. Maar je mest je wel zelf vet met gestolen vlees, wat van mij is. Kennelijk vind jij je zonen belangrijker dan mij. Daar wordt hij van beschuldigd, die Eli. Want je mest jezelf vet door steeds het beste deel op de eisen van de offers die het volk brengt. Nou, wat is het oordeel, Kees? Vers 30.
Wel nu. Spreekt de Heer, de God van Israël. Ooit heb ik plechtig verklaard dat jouw familie mij van vader op zoon terzijde zou staan. Maar nu, spreekt de Heer, kom ik daarvan terug.
Die mij hoog achten, acht ik hoog. Maar verachtelijk zijn zij die mij geringschatten. Er komt een dag dat ik jou en je familie machteloos maak. Niemand van hen zal nog een hoge leeftijd bereiken. Met leden ogen zul je moeten aanzien dat er in jouw familie nooit meer iemand rustig oud wordt, terwijl het in Israël voor de wind gaat. Niemand van jouw familie op één enkele na zal mij altijd nog betreden. Je ogen zullen dof worden van verdriet en je leven zal alle glans verliezen. Al je mannelijke nakomelingen zal ik laten sterven in de kracht van hun leven. Ten teken van dit alles zul je beide zonen Hofni en Pinagas op één dag sterven. Als priester zal ik iemand aanstellen die mij trouw is en al mijn wensen en verlangens uitvoert. Zijn familie zal ook laten voortbestaan en hij zal degene die op mijn aanwijzing gezalfd wordt, getrouwd heeft, zijde staan. Wie er dan nog van jouw familie over zijn, zullen hen nederig komen vragen om het kleingeld en een stuk brood met het verzoek. Stel me alstublieft aan als hulppriester, zodat ik tenminste mijn brood kan verdienen.
En dan nog één vers. Ondertussen.
De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonk in die tijd zelfde woorden van de Heer en er braken geen visioenen door.
Oké. Ja, dit was het einde van het familiebedrijf van Eli, hè? Ja, nou ja, het was de family business, als ik het oneerlijk zeg. Zij waren degene die voor de tempel zorgden. En als je dan ziet wat er gezegd wordt, van nou, ze zullen nooit rustig oud worden, ze zullen allemaal ziek zijn. Ze zijn eigenlijk verdoemd door God, staat er. En ondertussen, en er staat ook, wie mij hoog achten, acht ik hoog. Maar wie verachtelijk zijn, wie mij gering achten. Dus eigenlijk minacht hij degene en hij veracht, hij heeft een hekel aan de mensen die God minachten. Dat is het oordeel wat eigenlijk tegen Eli gezegd wordt. En ondertussen, de jonge Samuel diende de Heer nog steeds. En hij was onder de hoede van dezelfde Eli, die dus niet allemaal toeliet bij zijn zonen. Die leerden hem ook goede dingen. En er waren zelden woorden van de Heer, behalve dan die ene profeet die langs kwam, die dit even kwam vertellen. En verder was er geen nieuws van God. Er werd weinig gezegd.
Het is ook een zware taak voor de profeet.
Ja.
Als ik het zo kan voorstellen, komt zo de profeet bij een andere profeet helemaal bij, want die heeft een woord van God en dan krijg je dat zo te horen.
Ja, nou, het is slecht nieuws inderdaad. Je mag verder lezen, bij vers 2, want het wordt nog veel erger. Wacht even tot Berend uitgeblaft is, in je mand.
Blaffen. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden en kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godsdamp was bijna uitgedoofd.
Wacht even hoor. Is het je duidelijk waar hij sliep?
Ja.
Waar?
Nou, naast de ark.
Ja, dicht bij de ark, denk ik, ja. Oké, ga door.
Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt mij toch geroepen. Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als tevoren, gaande keer, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert.
Dankjewel, tot zover. Hoe komt Samuel er nou achter dat het God is die spreekt, Michelle?
Dankzij Eli, hè?
Ja, dankzij Eli, inderdaad. En hoe...
Ja,
ja, maar die namen zijn aan elkaar verwant, hoor. Dat is geen gekke vergissing. Maar hoe weet Eli dat dan?
jezelf zelf ook wel gehad hebben.
Ja.
Hij was wel een dienaar van God.
Ja, dus kennelijk had de Heer vroeger tegen hem gesproken. En wist hij nog hoe dat werkte. En hij ging dus aan Samuel leren hoe dat gaat. Zo is het bij jullie ook. Als je nou wil weten hoe de stem van God klinkt, hoe dat werkt. Dan kun je wel eens een bepaalde gedachte krijgen, bijvoorbeeld in de kerk. En dan denk je, ja, ben ik dat nou die dat verzint? Wow. He, want, of doet God dat?
Ik zie mezelf al naar mijn moeder toe lopen. Ja man, wat is er?
Ja.
Ja. Drie keer achter elkaar.
En dan zegt ze, Bram, rot op. Ga naar je bed.
Ik wil slapen. Ja.
Eli was dus niet geïrriteerd en die was dus bezig met wel met de dingen van God, toch? Want anders had hij niet zo gereageerd. Maar God spreekt in deze tijd ook nog. En hij doet het niet zo heel vaak zo duidelijk hoorbaar. Er zijn wel mensen die dat volgens mij gehoord hebben, maar ik ken ze persoonlijk niet. Maar ik heb wel meegemaakt dat God dingen in mijn hart legt, en waarvan ik weet dat ik ze moet gaan vertellen. En dat ik ook weet dat het niet mijn gedachten zijn. Maar hoe kom je er nou achter dat het niet jouw gedachten zijn, jouw wensen, maar dat het de stem van de Heer is?
Omdat je weet dat je het niet zelf kunt, dat je niet op die manier kan te worden.
Nee, weet je hoe je dat leert?
Ervaring.
Of ervaring van anderen.
Dat is de les. Het is ervaring van anderen. Dus op het moment dat jij nou op een gegeven moment zoiets krijgt, dan durf je dat waarschijnlijk niet uit te spreken. Soms ook wel. Maar in het begin ben je misschien heel voorzichtig, want je weet het niet zeker. Maar dan zegt iemand anders het. Iemand anders komt daarmee op te proppen. Of die zegt tegen jou dat en dat en dat en dat. Dan zeg je, goh, dat is ook toevallig. Nou, na drie keer, toeval, denk je, verhip, als ik dat heb, dan is dat van boven, is dat van God. Dat doet hij op die manier. Maar dat leer je dus van anderen. Zo leer je de stem van God herkennen. Soms is het heel duidelijk. En soms is het heel moeilijk te leren. En niet iedereen heeft dat in dezelfde mate. Niet iedereen heeft dat ook de hele tijd. Het is niet zo dat ik soms opsta en dat God tegen me zegt, nou Dick, goedemorgen, wakker worden, het is 7:30. We gaan weer aan de slag.
En nu brokje ei.
Ja. Ga even eten, anders val je om. Ja, zoiets. Nee, zo werkt het niet. Nee, dat is wel heel gezellig, maar ik denk dat je het ook heel druk krijgt in je hoofd. Ik denk niet dat het zo werkt.
Je bent niet alleen, dat scheelt.
Nee, dat is waar. Maar je bent zelf nu ook nooit alleen, dat weet je.
Dan heb je te praten over praten. Huppie, huppie,
huppie. Maar God is er wel altijd. Hè? Hij zegt, ik kom bij je wonen. Jezus woont in je hart, zegt hij. Als je hem aanneemt als je redder en verlosser. Als je zegt van, Jezus hing voor mij aan het kruis. Dan zegt Jezus, dan ben ik altijd bij je. Dan zal ik je ook helpen en beschermen. Eli, die legt Samuel even uit van, joh, wat je moet doen is afwachten. Ga in je bed liggen. Als God weer wat zegt, dan zeg je, dan geef je reactie, je antwoord. Maar je verandert ook je houding. Je zegt, oké, Heer, ik ga luisteren. Wat is het verschil tussen horen en luisteren? Dan moet ik dan
luisteren is het uiteindelijk gebruiken. En horen,
luisteren is het aandacht
van. Luisteren is dat je erop focust.
Ja, horen is meer van puur audio. Van er staat muziek aan. Ja, maar ik weet niet wat het is. Ik heb het wel gehoord. Er was iets, geluid.
Je weet niet wat er gevraagd is.
Ja, het is hetzelfde tussen zien en kijken. Heb je het gezien? Ja, maar ergens naar kijken is iets anders. Misschien horen en luisteren is iets beter. Ik flap er nu gewoon wat uit. Dat heb je soms. Maar er is een verschil. Hij is God en jij bent mens. Dus dat betekent dus dat je moet luisteren. En daarna er wat mee moet gaan doen. Nou, Bram. Wat was dan dat goede nieuws wat hij kreeg? Vers 11, lees door.
Toen zei de Heer tot Samuel.
Beetje hard, Bram.
Ik heb een beetje last van mijn keel. Dus.
Oh, nou, maar je hoeft niet zo heel ver meer. Nog een hoofdstukje of drie. Goed nieuws was het, let op.
Toen zei de Heer Samuel, let op.
Let op.
Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Als die tijd aanbreekt, zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen. Hij wist dat zij God minachten, maar hij heeft ze niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag het teken op om Eli te vertellen wat hij had gehoord.
Ja, nou dat lijkt me wel, ja. Denk je dat hij nog geslapen heeft die nacht?
Waarschijnlijk niet.
He, want hij hield van Eli. Eli heeft zijn leven lang voor hem gezorgd. En dan moet hij dus dan gaan vertellen van nou, ik ga iets heel ergs doen.
Wat ging hij doen dan?
De Heer ging iets ergs doen.
De Heer ging, moest hij zeggen van ja, er gaat iets heel ergs met je familie gebeuren.
Wist hij dat,
Eli? Ja, Eli wist het al. Maar Samuel, hè, stel je voor, nou Samuel is zo oud als jullie.
12
was het. Ja, nou dat staat nergens, hè.
Nou, als je de geschiedenis leest, zie je dat hij 12 was en dan komt het hele verhaal
erachter. Nee, niet hoe het werkt.
Nee, staat er niet. Er staat niet dat hij 12 was. Maar het is wel aannemelijk dat hij ongeveer zo oud was.
Ja, maar waarom was het gelezen dat hij 12 was?
Waar staat het dan?
In de kinderbijbel.
Nou, dat gaan we straks opzoeken, dat vind ik leuk. Maar niet nu, met iedereen erbij, want dan zitten ze allemaal te wachten. Maar dan gaan wij zo meteen samen kijken waar dat staat. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want het is altijd leuk, want ik heb niet altijd gelijk.
Dat zeg ik ook niet.
Nee, dan moet je zeggen, ja, dat vind ik ook. Nee, je moet het zelf opzoeken. Dus
dat ook verkeerd hebben.
Ja, nee, we gaan samen kijken zometeen. Waar het even om ging, het was een klein gastje. Die moest dus aan degene die altijd voor hem zorgde, moest hij zeggen van, joh, er gaat iets heel ergs gebeuren met je familie. Nou, wat gebeurt er? Eli, die liep hem bij zich. Dus hij komt dus eigenlijk, hij sliep in de tempel. In het heiligdom. En hij gaat die deuren losmaken. En hij gaat naar Eli toe. En vers 16. Maar Eli riep hem bij zich. Samuel, mijn jongen. Mijn zoon staat er in een andere vertaling. Hier ben ik. Antwoordde Samuel. En Eli vroeg, wat heeft hij gezegd? En probeer het niet voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil. Zo, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je gezegd heeft. Zo, het begint even te dreigen ook.
Ja, dan.
Zo, van nou, ik wil het echt weten. Maar hij zegt ook, je moet het ook echt vertellen, ook al durf je het niet. Misschien moest hij het er wel een beetje uitpersen. En was die jongen wel een beetje zo van, ja. Zonder iets achter te houden, vertelde Samuel hem alles wat hij gehoord had. En Eli zei, hij is de Heer, laat hij doen wat hij het beste vindt.
Wow.
Eli vond het wel rechtvaardig wat God gedaan had, want hij wist dat hij het verdiend had. Hij kende God echt.
Maar als je weet wat God met jou van plan is, als je weet van hij wil mij doden omdat ik verkeerde dingen heb gedaan.
Zijn zonen.
Ja, maar hij zelf toch ook uiteindelijk.
Nou, ja, hij werd ongelukkig, zijn nakomeling en zijn familie, dat liep helemaal uit de hand. Ze zouden uit hun ambt gezet worden, maar dat zou allemaal in de toekomst gebeuren. Over hem stond dat hij verdriet zou hebben, van wat er gebeurd zou hebben, en dat zijn ogen dof zouden worden. En hij was al een stuk blind, zoals dat daar was.
Ja, maar ook omdat hij zelf het mild was voor zijn zoon.
Ja, hij werd uiteindelijk gestraft met het feit dat dus hij degene was bij wie de schande over de familie gekomen was, omdat hij dus zijn zonen niet goed had opgevoed. Nou, dat is dus lekker, hè? Dus die gasten, die zonen, zo'n beren, die misdraagt zich eigenlijk. En als ik daar dan niet genoeg van zeg, dan zou dus het hele nageslacht van mij en van Berend daar dus dupe van zou zijn.
Emma ook?
Ja. Nee, meisjes stellen niet mee. Nee.
Emma.
Nou, nee, Emma niet. Nee, maar... Ja, ik hou ook van jou. Samuel groeide op. Laatste vers.
Daar staat bijvoorbeeld Samuel groeide op, dat betekent dus dat hij nog weer moest groeien, zeg maar.
Ja, maar als je als 12 bent, groei je toch ook nog, of niet?
Ja.
Ja, dat is waar.
Sommige mensen wel.
Ik niet.
Nee. Sommige kabouters niet. Hey, ik lees even de laatste twee versen, dan zijn we er bijna. Kees, let op. Samuel die groeide op en de Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Dat is heel belangrijk. Het is niet alleen maar zo dat hij wat zegt, maar het moet ook nog gebeuren. Daardoor kwam iedereen in heel Israël van Dan tot Berseba tot erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen en hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. Ik ben aan het einde aangekomen. Ik wil nog één keer de punten herhalen die ik je wil meegeven. Je wordt niet vanzelf christen als je hier in de kerk zit. Dan moet iets gebeuren. Als je in de kerk zit, zegt dat heel weinig over wie je bent en wat je doet. Het gaat erom dat je zelf keuzes moet maken. Zoals Johan Olaf dus eigenlijk vertelt. Op een gegeven moment moet je zeggen, ja, maar dit ben ik niet. Ik doe het anders. Je bent nooit te jong om de Heer te dienen. Dat zag je aan Samuel. Dus er was, vroeger was er zo'n stripje en dat was te jong, te verliefd, te druk. En dat eindigt met te laat. Er is een keer een begin aan. En dat begin zit heel vroeg. Je kan van allerlei dingen in je leven hebben. Je kan jezelf te jong vinden, te verliefd, te druk, te veel huiswerk, te populair. En op een gegeven moment is het te laat als je dood bent. Het is wel aardig als je een keuze maakt als je nog leeft. Want daarna kan het niet meer.
Dat is te gek.
Te gek, ja. Sommige mensen zijn niet te gek om de Heer te dienen. Dat werkt niet.
Het is te gek.
Als je besluit om de Heer te willen dienen, en je gaat dat ook echt doen, dan kan hij je ook gebruiken. Als jij besluit anders te zijn, zoals Johan Olaf dus zo'n voorbeeld gaf, dan de rest, dan kan hij je dus gebruiken ook om zichzelf bekend te maken. Door bijvoorbeeld mensen te laten vragen, zo Johan Olaf, waarom doe je dat eigenlijk? Dat gaat een keer komen. Dat is het risico van het vak. Als je het anders gaat doen dan de rest, dan komen ze allemaal bij jou vragen waarom. Ze maken je ook wel eens voor gek uit natuurlijk. Maar op een gegeven moment komt er iemand langs en zegt, waarom word jij niet kwaad op mij? Waarom doe jij dit? En dan moet je je mond open doen en dan moet je zeggen waarom je het doet. En dan leg je het uit. En ik hoop dat dat bij jullie allemaal een keer op die manier gaat gebeuren, want dan wordt het hier nog veel druk.
Wat moet je dan antwoorden?
Nou, waarom maak je die keuzes? Omdat je niet wil stelen. Je wil dat bier niet stelen uit die kroeg. Omdat dat stelen is. En omdat in de Bijbel staat dat je dat niet moet doen. Dat het ook niet handig is om op elkaars tieten te schrijven. Ik ga het je allemaal uitleggen hoor, Bram. Want dat hadden we namelijk vorige keer gelezen. Want dat hoort namelijk ook bij de schaamdelen. Je moet je schaamte niet ontbloten op die manier. Zo moet je niet met elkaar omgaan.
Nee.
Nee.
Iemand anders
gaan, hoor. Ja, maar je moet het ook bij een ander niet doen. Moet ik nog verder gaan?
Nee.
Nou, wat je bijvoorbeeld antwoordt is, waarom baseer jij je keuzes? Nou, ik probeer te leven zoals in de Bijbel staat. Bijvoorbeeld. Ik probeer te leven zoals Jezus dat deed. En dan je kan dat liefde, dat rijtje in je hoofd houden. Dat snap ik. Want dan zeggen ze, ja, maar dat was niet zoals Jezus het deed.
Ik probeer te leven zoals het in de Bijbel staat. Zo zou ik het al zeggen.
Ja.
Niet zoals Jezus
leefde. Nee, maar dat kan wel in jouw hoofd het voorbeeld zijn. Maar je komt er uiteindelijk niet onderuit om een keer de naam van Jezus te noemen.